Goedenavond gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie in de kerk en u alle die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor onze eigen predikant dominee Van der Zwan. Woensdag aanstaande is de gemeenteavond als onderdeel van het traject van de missionaire oriëntatie. Dominee Van Meijeren van de IZB zal onder andere de resultaten van de gehouden enquête presenteren en na aanleiding van enkele stellingen het gesprek met ons aangaan. Jong en oud zijn van harte welkom. Inloop is vanaf 7:30 en het programma begint om 8:00. In de persoonlijke voorbeden denken we aan de heer De Rooy van het Immingplein. Na een week thuis te zijn geweest blijkt dat hij nog extra ondersteuning nodig heeft bij het verdere herstel. Zaterdag jongsleden is hij opgenomen in Vilente de Klinkenberg in Ede. We bidden voor Jan de Gier uit Benschop, die donderdag in Amsterdam een knieoperatie moet ondergaan. We danken met de heer Henk van Voorst van Eiteren 98, die 5 maart aan zijn heup is geopereerd en nu thuis mag herstellen. We danken ook met Karsten van Riezen in Azië, die op 11 maart jongsleden zijn verjaardag mocht vieren. Als eerste lied zingen we uit Weerklank lied 242, de versen 1, 2 en 3. Vers 1 begint met: samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. In vers 2 zingen we: heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En in vers 3 zingen we: de drie enige de lof toe met de woorden: prijs de Heere, de weg is open, om te besluiten met: Jezus Christus is de Heer. Na het zingen van de versen 1, 2 en 3 van lied 242 uit Weerklank kunt u in stil gebed een zegen vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 89, het 9e en het 12e vers. Het 9e en het 12e vers van Psalm 89. In verbondenheid met de kerk van alle tijden, alle plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen vervolgens van Psalm 125 het eerste en het tweede vers. Het eerste en het tweede vers van Psalm 125. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heren, wat is dat toch een troost en een bemoediging. Dat we niet zullen wankelen en niet zullen bezwijken als we op U vertrouwen. Dat U, o God, ons leven in de hand houdt, met wat er ook gebeurt. En dat welke omstandigheden er ook over ons heen komen, welke dingen er ook over ons heen komen, niets ervoor zal kunnen zorgen dat we loskomen te staan van uw onwankelbare liefde. We danken u daarvoor dat we uit dat geloof mogen leven. In een wereld waarin veel onstuimigheid is, misschien ook wel in ons eigen leven. En dat we het ook veel te zwaar vinden wat op onze weg komt. Het zou zomaar kunnen. Maar toch zal niets ons eronder krijgen. Dat wil zeggen, niets zal ons kunnen scheiden van uw liefde, welke er is in Christus Jezus onze Here. Dat mag ons bemoedigen en vertroosten. En ook vanavond willen we juist ook bij het feit stilstaan dat uw Zoon, de Heer Jezus, de Christus is. Dat ons dat ook tot bemoediging en vertroosting mag zijn, tot houvast, dat Hij ons houvast mag zijn, of zo dat nog niet zo is, Hij ook dat voor ons mag worden. En dat u zo zelf, Heren, als we bij stilstaan dat Hij de Christus is, dat we dan ook zelf, ja, ons leven in zijn hand mogen leggen. En dat het ons ook, ja, mag voeden en sterken als we daar vanavond zo met elkaar over spreken. Wil zo zelf uw geest daarin laten meekomen. Niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren. En niet alleen hier in de kerk, maar ook als we meeluisteren of meekijken. En geef dat zo, het feit dat Jezus de Christus is, ja, ons in het hart gegrift mag worden. En we daardoor ook met opgeheven hoofd op weg mogen gaan, verwachtende uw zegen en uw nabijheid, levende uit de hoop die er is in Christus Jezus onze Here. Dat vragen we van u, in zijn naam alleen. Amen. Gemeente, vanavond lezen we twee gedeelten uit de Heilige Schrift. We lezen eerst uit het Evangelie naar Matthäus, Matthäus 16, vers 13 tot 20. En daarna lezen we uit Handelingen 11, de versen 19 tot en met 25. We lezen eerst Matthäus 16, vers 13 tot 20. En vervolgens lezen we Handelingen 11, vers 19 tot 25. Vorige week hebben we ook geluisterd naar Matthäus 16, ook dit deel ook gelezen, wat we vandaag lezen. Het gaat om de belijdenis van Petrus over de Heer Jezus. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven, en wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En dan lezen we uit Handelingen 11, vers 19 tot 25. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heer Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen, en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof, en er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hen gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Tot zover. Dan lezen we uit zondag 12, de Heidelberg Catechismus. Er wordt de vraag gesteld, vraag 31, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? En het antwoord luidt: omdat hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester, die ons met het enig offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt u een christen genoemd? omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem overgeef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd, en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. Tot zover de lezing uit de catechismus. We willen nu samen Psalm 110 gaan zingen. Psalm 110. Waarin we lezen dat de Heere tot de Heere zegt dat hij aan zijn rechterhand moet gaan zitten en dat hij koning zal zijn, maar ook hoge priester. En de Heer Jezus betrekt deze psalm op zichzelf. En zo willen wij hem ook samen zingen. Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. 1, 2 en 4 van Psalm 110. Gemeente, als je op een verjaardag bent en je gaat naast een onbekende zitten, dan stel je jezelf eerst voor met je naam. Maar meestal gebeurt het dan dat het gesprek al heel snel uitkomt op wat voor werk of welke opleiding je doet. Hetzelfde zien we gebeuren bij de catechismus. Eerst wordt er stilgestaan bij de naam van Jezus. In zondag 11 werd de vraag gesteld waarom de Zoon van God Jezus wordt genoemd. En er wordt in zondag 11 uitgelegd wat zijn naam, wat de naam Jezus betekent. Maar in zondag 12 gaat het over het werk van Jezus. De betekenis van Jezus' naam is de Heere redt. Maar hoe komt die belofte die in die naam ligt tot stand? Hoe redt hij dan? Dan komen we dus bij zijn werk. En dat wordt met Christus weergegeven. Christus is dus niet een naam, Jezus Christus. En zoals wij soms twee namen hebben, of een voornaam en een achternaam. Maar Christus is niet een naam, maar geeft de taak, om het zomaar te zeggen, van Jezus weer. De bijzondere taak waarvoor hij is uitgekozen. Want in het Oude Testament wordt iemand Christus genoemd als hij door God een bijzondere opdracht heeft gekregen. En God hem voor die opdracht bekwaam maakt of bekrachtigt. In het Oude Testament lezen we ook over de Christus, al zal je daar niet het woord Christus tegenkomen. Want Christus is de Latijnse weergave van het Griekse woord Christos. En Christos is in de oude Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, de vertaling van het Hebreeuwse woord Mashiach. Dat kennen we ook wel als het woord Messias. En dat woord Mashiach, dat komt in het Oude Testament 39 keer voor. En letterlijk betekent dat woord gezalfde. En met die term gezalfde wordt in het Oude Testament zowel een priester, of koningen en profeten aangeduid. Maar opvallend genoeg wordt ook bijvoorbeeld koning Kores of koning Cyrus door de Heere de Messias genoemd in Jesaja 45 vers 1. Maar het blijkt dat als het gaat over de Christus, over de Messias, dat het bij het gezalfde in het Oude Testament iemand is die door God apart is gezet om voor hem een opdracht te vervullen, een taak heeft gekregen en daar ook voor alles ontvangt wat nodig is. Als iemand een gezalfde wordt genoemd, dan betekent dat dat die persoon in dienst van God wordt gesteld en dat hij een bijzondere taak of roeping van de Heer heeft ontvangen. Om even bij koning Kores of koning Cyrus, zo kun je zijn naam ook weergeven, te blijven. Die had bijvoorbeeld de taak van God gekregen om de Joden weer vanuit de ballingschap terug te laten gaan naar Israël en Jeruzalem. Maar ook de priesters en de koningen en de profeten in Israël hadden ieder van God hun eigen taak gekregen. De priester was geroepen en afgezonderd om in het heiligdom te dienen. De koning had de speciale taak gekregen om het volk van God te besturen en ook dat rechtvaardig te doen en het volk voor te gaan in godsvrucht. En de profeet had de roeping om het woord van God te brengen. En zo had ieder een van God gekregen taak. En daarom werden zij gezalfden genoemd. Messias. En we lezen in de Bijbel dat personen ook letterlijk voor deze taak gezalfd werden. Dat wil zeggen dat er olie over hun hoofd werd uitgegoten. Van Cyrus weten of Kores weten we niet of hij letterlijk zo gezalfd is. Maar van priesters, koningen en profeten weten we dat wel. Denk aan Aaron die als hoge priester werd gezalfd in Leviticus 8 vers 12. Of denk aan koning David, die voordat hij koning werd door Samuel gezalfd werd in 1 Samuel 16 vers 3. En denk aan wat de profeten betreft aan Elisa, voor wie Elia de opdracht krijgt om hem tot profeet te zalven. En zalven, dat betekende dat er zalf over hen olie over hen werd uitgegoten, van over het voorhoofd, en dat ging dan zo naar beneden natuurlijk, waarmee zichtbaar werd en ook voelbaar dat zij door God uitgekozen waren en dat God een bijzondere taak voor hen had. Vaak was het ook goed te ruiken, want het was vaak een zalf die een heerlijke geur had. En het werd ze dus niet alleen door God gezegd, namens God gezegd, dat ze een aparte taak van God hadden gekregen. Het werd ze niet alleen gezegd dat ze daarvoor waren uitgekozen. Ze konden het niet alleen horen, maar door de zalving werd het ook zichtbaar. En kon je het ook ruiken en kon je het ook voelen. Zalving was dus een extra bevestiging, een symbool ook van bekrachtiging, ook een symbool van de Heilige Geest, waardoor mensen letterlijk zo hun taak konden vervullen en daarom ook letterlijk gezalfd werden. Maar niet iedereen die gezalfd werd, of die de gezalfde genoemd werd, is waarschijnlijk ook gezalfd met olie. Gezalfde is vooral een woord voor iemand die een bijzondere taak heeft en die daarvoor door God is afgezonderd. En daarvoor ook de Heilige Geest heeft ontvangen. Onder andere. Maar nu is het zo dat in het Oude Testament niet alleen historische personen als de Messias worden aangeduid. Mensen die dus leefden, terwijl, als er over geschreven werd, mensen die op aarde leefden. Dat het zeg maar verslagen zijn van mensen uit het verleden, als er over de Messias wordt gesproken, dat daar personen uit het verleden mee werden aangeduid. In Daniël 9 namelijk gaat het over de Messias die nog moet komen. En in de psalmen, in de profeten, wordt soms over de Messias gesproken zonder een naam te noemen. En ja, uit alles wat over die Messias wordt gezegd, blijkt wel dat die er nog niet is, nog niet is geweest, maar dat die komen moet. En dat zorgt ervoor dat bij het volk Israël ook een verwachting leefde dat er een Messias zou komen. Dat de Messias eens zou komen. En die verwachting leeft trouwens nog steeds bij de Joden. Dat de Messias nog moet komen. Er leefde dus een Messiasverwachting. Mensen verwachten dat er eens de Messias zou komen. Die door God gezonden had met een speciale taak. Om de wereld te redden. Om het Joodse volk te redden. Om Israël te bevrijden. Maar in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zichzelf als de Messias zag. Niet dat hij zichzelf de Messias noemde, maar hij laat zich wel zo noemen. Zoals in het gelezen schriftgedeelte uit het Evangelie naar Matthäus, waar Petrus zegt dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. En Jezus wijst hem niet terecht, maar hij spreekt hem zalig. Dat zijn de juiste woorden, meer nog. U bent gered omdat u deze belijdenis uitspreekt dat ik de Christus ben. En daarmee laat Jezus aan Petrus en de omstanders weten dat deze discipel op de juiste manier over hem heeft gesproken door hem de Messias te noemen. Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat Jezus zichzelf als de Messias zag die in het Oude Testament wordt aangekondigd, vinden we in Lucas. Daar lezen we dat de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth de boekrol van Jesaja krijgt aangereikt en daaruit de woorden leest: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En in het Grieks staat daar het woordje egrisen, en waar je weer het woord Christus in terug hoort. De geest van de Heere was op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie verbroken van hart zijn, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan de blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En nadat de Heer Jezus deze woorden voorgelezen heeft, zegt hij: heden is deze schrift in uw oren tot vervulling gekomen. Waarmee de Heer bedoelt: deze profetie gaat over mij. En zo laat Jezus aan de mensen weten dat hij de Messias is, die zij verwachten op grond van wat het in het Oude Testament staat. Tegelijkertijd lezen we in Lucas 4 ook dat mensen dat helemaal niet van Jezus willen aannemen. En dat ze het soms ook nog eens verkeerd begrijpen, zoals in Matthäus. En daarom mogen de discipelen niet vertellen tegen iemand dat Jezus de Christus is. Omdat ze niet begrijpen welke invulling Jezus aan zijn taak als Messias zal geven. Ze dachten dat hij zou komen als een koning die alle vijanden zou overwinnen, die ze zou bevrijden van de Romeinen. Zijn roeping was echter anders dan die de mensen voor hem hadden uitgedacht. Maar feit blijft wel dat Jezus de Christus is. En wat dat dan concreet betekent, dat hij de Christus is, dat wordt in de catechismus onder woorden gebracht. Als de vraag wordt gesteld, waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde genoemd. En het antwoord is, omdat hij door God de Vader aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn voorbeden steeds voor ons pleit bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. En de catechismus zet hier dus uiteen wat het betekent dat Jezus de Christus is. En we horen in dit antwoord duidelijk het Oude Testament doorklinken, waarin profeten, priesters en koningen als gezalfden worden aangeduid. En dat is eigenlijk wel heel opvallend, dat de catechismus die richting ingaat als het gaat over de Heer Jezus Christus, over de invulling van het woord Christus. Eigenlijk gaat de catechismus daarin een geheel eigen weg, die overigens is terug te voeren op Calvijn. Calvijn heeft in zijn institutie geschreven over de Christus en heeft toen gezegd, bij de Christus moet je denken aan de drie ambten. Aan het ambt van priester, van profeet, van priester en van koning. En dat was voor Calvijn ook wel zo, dat er zo over de Heer Jezus gesproken werd met de drie ambten. Maar Calvijn is degene die daar echt heel veel aandacht aan heeft gegeven. En de catechismus volgt hem daarin. Dat wil niet zeggen dat je niet ook op andere manieren zou kunnen spreken over, als het gaat over de Christus. Maar de catechismus heeft gekozen voor de invulling dat hij Christus betekent dat hij profeet, priester en koning is. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi, want dat past heel erg goed bij het Oude Testament, waarin priesters, profeten en koningen werden gezalfd. Maar het past ook heel goed bij het Nieuwe Testament, waarin Jezus ook wordt genoemd als de profeet, als de priester en als de koning, als de hoge priester en de koning. En allereerst noemt de catechismus dan het ambt van de profeet. Dat betekent dat God de Vader zijn Zoon aangesteld heeft om aan ons bekend te maken hoe wij verlost kunnen worden. Ja, voor ons is dat natuurlijk heel vanzelfsprekend. Hè? Wij weten, althans, dat hoop ik maar, dat we dat wel weten, dat verwacht ik eigenlijk wel, hoe wij verlost kunnen worden. Maar dat was natuurlijk eeuwenlang onbekend. De profeten die hadden wel iets daarover gezegd, maar ze wisten niet precies hoe dat allemaal plaats zou vinden. Ze wisten niet, ze hadden niet Jezus helemaal 100% op het oog. Ze kenden hem niet. Peter schrijft er ook over dat de profeten eigenlijk wel heel graag de tijd zouden willen beleven waarin wij leven. Want wij weten hoe God zijn verlossing brengt door de Heer Jezus. Maar de profeten kenden hem niet. En ze konden daarom wel iets over de weg van de verlossing vertellen die God zou brengen. Maar ze konden nooit volledig zijn. Maar Jezus wel. Jezus laat ons weten hoe God ons verlossen wil en hoe hij ons verlossen kan. Hij maakt ons bekend hoe wij bevrijd kunnen worden van onze zonde en hoe wij bevrijd kunnen worden van de gevolgen van onze zonde. Hij verkondigt verlossing van onze schuld, waarmee wij ons door onze misstappen tegenover God en mens steeds meer beladen. Hij kondigt bevrijding aan van de gebrokenheid van de schepping, die een gevolg is van onze zonden. Jezus is de profeet die ons dit allemaal precies uit de doeken kan doen, zonder enige beperking, volledig. Daarom is hij ook de hoogste profeet en leraar. Er is niemand en er zal ook niemand komen die Jezus overtreft of die het beter kan weten. Wat Jezus zegt over de verzoening, over het worden van een kind van God, zo is het en niet anders. Als je werkelijk wilt weten wat een volmaakt verlost leven is, dan moet je bij Jezus zijn. Daarom zegt de Vader ook bij de verheerlijking op de berg vanuit de hemelse heerlijkheid: dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem. Dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar Hem. Vanuit de hemel wordt het gezegd, luister naar Hem. Want Jezus is de profeet die, zoals de catechismus zegt, ons de verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Volkomen geopenbaard. Daarom is hij de hoogste profeet. Maar Jezus is niet alleen door God aangesteld om het plan en de uitwerking van de verlossing te openbaren. Hij is ook door God aangesteld om de verlossing te brengen. En daarmee komen we bij het tweede ambt dat hier genoemd wordt, namelijk dat van de hoge priester. En meteen blijkt wel dat Jezus een heel bijzondere hoge priester is. Want een hoge priester bracht in het Oude Testament offers van dieren. En één keer per jaar mocht de hoge priester de tempel binnengaan en het bloed van een stier en een bok sprenkelen op het verzoendeksel van de ark in het heilige van de heilige der heiligen, in het heiligste deel van de tempel. En zo moest hij met dat bloed van stieren en bokken verzoening doen voor zijn eigen zonde en die van het volk. Maar Jezus is een geheel andere hoge priester. Hij gaat niet het heiligdom binnen met het bloed van stieren of van bokken, maar Jezus gaat het heiligdom binnen met zijn eigen bloed. Niet voor zichzelf ook, want Jezus is zonder zonde, maar alleen voor anderen, zoals we kunnen lezen in Hebreeën 9 vers 12. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Na zijn dood aan het kruis en na zijn opstanding uit de dood is de Heer Jezus de hemel ingegaan. Het allerheiligste. En daar kwam hij niet voor de Vader met de offers van dieren, maar daar kwam hij met het offer van zijn eigen leven. Ziet u, Vader, dit heb ik gegeven. En daarin is hij als hoge priester uniek. En daarom kan hij ons ook helemaal en totaal verlossen van al onze zonden en schuld. Alles wordt ons vergeven, omdat hij als onschuldige voor onze schuld zijn leven heeft opgeofferd. Omdat hij in onze plaats de straf heeft gedragen die wij hebben verdiend. En dat maakt hem niet alleen tot de enige, maar ook tot de volmaakte hoge priester. En dat betekent dat er, net zoals dat er geen hogere profeet is, dat er na hem ook geen enkele priester is en geen enkele priester meer nodig is om offers te brengen voor de verlossing van onze zonden. Er is geen enkele priester meer nodig, maar er is ook geen enkele priester die ons op een andere manier zou kunnen verlossen. En ook wij zelf dus niet. Misschien dat wij niet direct offers brengen, maar misschien proberen wij op een andere manier wel God gunstig te stemmen met onze gebeden of met onze goede werken. En een keer: kijk eens, Heere God, dit heb ik allemaal voor u gedaan, nu mag ik wel bij u komen, wilt u misschien wel van me houden. Ook wij zelf zijn geen priestertjes die verzoening bij God kunnen doen. Er is maar één hoge priester die het goed kan maken tussen God en ons. En dat is Jezus, die door God als onze hoge priester is aangesteld. En zoals God wil dat wij naar hem luisteren als de hoogste profeet, wil hij ook dat wij geloven dat Jezus het offer van zijn leven voor ons heeft gebracht. Hij alleen is onze hoge priester en niemand anders. Maar als hoge priester bemiddelt hij niet alleen voor ons met het offer van zijn leven, maar ook door het gebed. Zoals een priester bemiddelt tussen God en mensen door voor hen een offer te brengen, zo bidt Jezus ook voor allen die in hem geloven. Ook nu bidt hij voor ons. Hij pleit voor ons. Hij blijft voor ons pleiten. Als wij door onze zwakheid in zonde vallen en er tegen strijden, dan bidt hij ten gunste van ons. Hij bidt altijd voor ons. Om Gods genade bidt hij en om Gods ontferming. Jezus neemt het in alles voor ons op, zoals hij zijn leven ook voor ons gegeven heeft. Hij neemt het in alles voor ons op, zoals hij zijn leven ook voor ons gegeven heeft, voor allen die hem aannemen als de door God geschonken hoge priester. Voor allen die in hem geloofd hebben en die hem geloofd hebben op zijn woord, toen hij zei dat je door hem tot de Vader kunt komen en dat je door het geloof in hem verzoening en eeuwig leven zult hebben. Zoals hij als profeet verkondigt en als hoge priester tot stand brengt en vervolgens ook het als koning in stand houdt. Want dat is het derde ambt van Jezus, namelijk dat hij koning is. De koning die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschut en behoudt. Ja, dat zijn ook weer van die bemoedigende woorden. Hier klinken de woorden van Jezus door, die zegt dat hij zijn discipelen niet als wezen zal achterlaten als hij naar de hemel gaat, maar dat hij een andere trooster zal zenden, namelijk de Heilige Geest. Die zal het uit het zijne nemen en het hun verkondigen. Jezus houdt ons vast door zijn woord en door zijn geest. Zo blijft hij tot ons spreken met zijn machtige woorden, waarmee hij ons in het geloof overeind houdt. En dat doet hij met de macht van de opgestane. Want als hoge priester is hij wel gestorven, maar hij is ook opgestaan uit de doden. God heeft hem uit de doden opgewekt en zo zegt Jezus zelf aan hem alle macht gegeven die in de hemel en op de aarde is. En zo regeert de Heer Jezus vanuit de hemel over ons met machtige hand. Machtig om ons op de weg van het geloof te leiden, maar ook machtig om ons op de weg van het geloof te houden. Hij is sterker dan ons vlees, dat zo snel voor de verleidingen kan vallen. Maar hij is ook machtig om al zijn en mijn vijanden in toom te houden en te verslaan. De duivel en iedereen die ons leven en ons geloof wil ondermijnen. Jezus is de baas, want hij is de koning. En daarom wordt hij de Christus genoemd, omdat hij profeet, hoge priester en koning is. De enige, de unieke profeet, de unieke hoge priester en de unieke koning. Zo lezen we dat in het Nieuwe Testament. En we kunnen het ook opmaken uit wat er in het Oude Testament over de Messias is gezegd. Jezus is de vervulling van de belofte van de Messias die al in het Oude Testament worden gedaan. En Jezus openbaart zich in het Nieuwe Testament en wordt geopenbaard in het Nieuwe Testament als de Christus. De profeet die ons de weg van de verlossing verkondigt. De priester die onze verlossing tot stand heeft gebracht. En de koning die ons als verlosten in bescherming neemt en regeert. Om ons vervolgens eens te laten delen in de volmaakte verlossing die tot stand zal komen als hij terugkeert aan het einde van de tijden. Dat is zijn taak. Dat is zijn werk. En daarom wordt hij de Christus genoemd. Maar als de catechismus de vraag heeft beantwoord waarom hij de Christus wordt genoemd, stelt hij vervolgens de vraag: maar waarom wordt u een christen genoemd? En het antwoord op die vraag luidt: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus ben en daardoor deel heb aan zijn zalving. Opdat ik zijn naam belijd, mijzelf als een levend dankoffer aan hem overgeef, met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijd en hierna in eeuwigheid met hem over alle schepselen zal heersen. En misschien is het u al opgevallen, Maar het opvallende is in ieder geval aan dit antwoord dat je het profetische en het priesterlijke en het koninklijke, waarin het in de vorige antwoord over gaat, ook hier weer terugvindt. Natuurlijk niet op dezelfde manier, want wij worden niet als gelovigen Christussen genoemd, maar wel christenen. En met christenen wordt bedoeld dat zij die in Christus geloven, bij hem horen. Maar dat brengt ook met zich mee, zegt de catechismus, dat wij ook een roeping hebben. En dat is natuurlijk niet alleen op grond van de catechismus, maar ook de Bijbel. Wij hebben ook een roeping gekregen. Wij zijn ook gezalfd. Wij zijn met dezelfde zalving gezalfd als Christus. En daarom moeten ook wij onze profetische, onze priesterlijke en onze koninklijke taak op ons nemen. Ja, en als het dan gaat over het profetische, dan zit het hem daarin dat wij Jezus belijden als de Christus. Als profeten verkondigen wij dat de zaligheid in geen ander is dan in Jezus Christus. Als profeten verkondigen wij dat alleen door het geloof in Jezus een mens behouden wordt. Wij hebben de profetische roeping om mensen op Jezus Christus te wijzen als de weg, de waarheid en het leven. Zodat niemand tot de Vader kan komen dan door hem. Zoals Jezus gekomen is om ons de volmaakte weg van de verlossing te verkondigen, zo zijn ook wij geroepen om Jezus daarin na te volgen en ook de enige weg tot behoud te verkondigen. Dat is onze profetische taak. Dat wij de mensen wijzen op Jezus. Maar, hebben we ook een priesterlijke taak. En die wordt door de catechismus omschreven als om jezelf als een levend dankoffer aan Christus over te geven. Anders gezegd, wij hebben als christenen de roeping, de taak gekregen om ons leven aan hem te wijden. Paulus schrijft in Romeinen 12, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Opvallend trouwens dat ook hier staat dat wij niet een offer moeten brengen in de zin van dat wij dieren moeten offeren, maar dat wij ook onszelf moeten offeren in navolging van Jezus. Dat wij onze lichamen aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En hij zegt ook, word dan niet aan de wereld gelijkvormig. En verder zegt hij ook dat we de gaven die we van God hebben gekregen, dat we die ook ten dienste van de gemeente gebruiken. Laat de liefde ongeveinsd zijn, schrijft Paulus, en heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Je leven wijden aan God, daartoe bent u gezalfd, omdat u bij Christus hoort. Uw leven wijden aan Jezus, dat is uw priesterlijke taak, uw en mijn priesterlijke taak, dat wij ons leven geven ten dienste van Jezus, aan hem, ten dienste van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Om ons zo aan hem te wijden en om ons zo aan God te wijden, dat is onze profetische roeping. En dan ligt er ook nog een koninklijke roeping, namelijk dat wij strijden tegen de zonde en de duivel. Dat is het eerste wat wordt genoemd. Het is mooi dat dit wordt genoemd in navolging van het koningschap van Christus. Want ja, als je dat zo hoort, dat je moet strijden tegen de zonde en de duivel, dan krijg ik althans wel een beetje het benauwd. Want dan denk ik, als ik dat in mezelf moet doen, in eigen kracht moet doen, hoe zou ik dat ooit kunnen volhouden? De duivel die zo gewiekst is, als ik weet niet wat, en ik zo zwak in mijn vlees, hoe zou ik die strijd tegen de zonde en de duivel kunnen voeren? Hoe zou ik mijn koninklijke roeping kunnen vervullen? Maar dat moeten we natuurlijk altijd zien en horen in het licht dat Jezus de koning is. Hij is onze kracht en van hem is onze sterkte. Maar dan is het wel de bedoeling dat als Jezus die koninklijke kracht en die koninklijke macht heeft en zijn vijanden kan verslaan, dat we die ook aannemen. Dat we die kracht ook, dat we daarvoor openstaan. Dat we die kracht ook ontvangen. Dat we ook de middelen gebruiken die God geeft om onze koninklijke taak te vervullen. En ik moest hier heel sterk denken aan wat Paulus schrijft aan de brief aan de Efeziërs. Waar het gaat over de wapenrusting van God. Daar kan ik niet nu heel uitgebreid bij stilstaan. Het is wel goed om dat thuis is te lezen ook. Maar als hij die wapenrusting van God aandoet, doe die wapenrusting van God aan, schrijft Paulus. En dan zult u stand houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Dan zult u uw koninklijke roeping in deze wereld kunnen vervullen. En niet alleen vervullen, maar dan zult u ook de overwinning behalen. Want een ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, zal ook in hem meer dan overwinnaar zijn. Zoals hij overwinnaar is en nu troont aan de rechterhand van God. En de catechismus die schrijft daarover dat wij met Christus zullen regeren in zijn heerlijkheid. En dat is ook een Bijbels woord, want we lezen ook in het boek Openbaring dat wij als koningen zullen heersen. Wij zullen regeren zoals hij en geen enkele macht zal in staat zijn om ons ooit weer van het leven met de Here te scheiden. Dat is het heerlijke vooruitzicht dat we als gelovigen mogen hebben. Maar tegelijkertijd is het ook de taak waarvoor wij door Christus zijn uitgekozen. Hij die onze profeet is, onze priester en onze koning. Dankzij hem hebben we een profetische, priesterlijke en koninklijke taak ontvangen. Daarom worden wij christenen genoemd. En als ons dan eens op een verjaardag wordt gevraagd wie wij zijn en wat wij doen, dan zullen we misschien allereerst wel zeggen welk werk of welke opleiding we volgen. Maar het is goed om te beseffen dat daar altijd iets aan vooraf gaat. Namelijk dat je allereerst een christen bent. Je bent van Christus en je bent een christen. En dat betekent dat je geroepen bent tot een bepaalde taak die je ontvangen hebt van de Christus, Jezus. Jezus die God voor jouw verlossing als profeet, hoge priester en koning heeft aangesteld. Hij is het die ons is voorgegaan. En hij roept ons om in zijn voetspoor te gaan. En als priesters, profeten en als priesters en als koningen onze roeping te vervullen. Amen. Wij zingen met elkaar lied 458, de versen 1, 3 en 4. 1, 3 en 4 van lied 458. ik graag de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor het project van Kerk in Actie voor Bangladesh. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor het onderhoud van de kerk. Alle drie de collecten van harte bij u aanbevolen. En u kunt uw gaven geven bij de uitgang of digitaal. Laten we samen nu ook de Heere danken en voorbeden doen. Ja, Heere Jezus, wij danken u dat wij u mogen kennen als de profeet, als de hoge priester en als de koning. U de unieke, de enige. U die ons wijs maakt, zodat we de zaligheid weten waar de zaligheid vandaan komt. Namelijk van u, die u zelf gegeven hebt tot in de dood aan het kruis en zo uw offer hebt gebracht als de unieke hoge priester, het offer van uw eigen leven. En dat u zo nu ook gezeten bent aan de rechterhand van God en daar regeert als onze koning. Ja, we danken u dat we zo over u mochten horen en dat we erbij stil mochten staan wat het betekent dat u de Christus bent. We bidden u dat we het ook mee zullen nemen, zodat we ons over u zullen verwonderen en we ons ook meer en meer aan u overgeven als onze profeet, onze priester en als onze koning. We bidden u ook dat u ons de kracht zult geven. En we bidden u, o Vader, dat u uw geest zult geven. Dat u ons zult regeren door uw geest en door uw woord. Zodat ook wij profeten zullen zijn. En priesters en koningen. Dat wij ook de weg zullen wijzen die de Heer Jezus is. Dat we van hem zullen getuigen. In onze woorden en onze daden. Dat we niet zullen zwijgen. Geef ons de kracht door uw woord en door uw geest. Dat we ook priesters zijn. Priesters die ons leven aan u zullen wijden. Die ons leven geven in volle overgave. Om zo u lief te hebben en elkaar lief te hebben. Om zo ons lichaam te wijden als een offer aan u. En geef dat wij ook onze koninklijke taak zullen vervullen. Ja, sterk ons daarin ook door uw woord en door uw geest. Opdat we de strijd tegen de zonde en de duivel zullen uitvechten. Maar ook dat we daarin staande zullen blijven. Door uw kracht, door uw opstandingskracht, door Heer Jezus Christus. Zodat de duivel die rondgaat als een briesende leeuw ons niet zal overwinnen, maar wij door uw kracht staande zullen blijven en met u zullen delen in uw overwinning. En die overwinning die is zeker, niet door onze kracht, niet door wat wij hebben gedaan, niet door wat wij doen, maar door wat we van u ontvangen, door de kracht die u ons geeft, door de moed die u ons geeft, door uw woorden, door uw geest, door u, o Heer Jezus Christus, die de enige en de unieke profeet bent en de unieke hoge priester en de unieke koning. Ja, wij danken u dat ons leven geheel en totaal in uw hand is en dat het van u is en van niemand anders en dat niemand ons ook uit uw hand zal kunnen roven. Omdat u regeert en alle machten die zich tegen u verzetten en die zich tegen u keren als vijanden aan uw voeten worden gelegd en zijn gelegd. Dat geloof mogen wij blijmoedig en vol vertrouwen onze weg gaan. Geef dat we dat ook zullen doen. Vervul ons met uw geest. Leid ons door uw woord. Ja, neem ons zo zelf genadig in uw hoede. En sterk ons tot de taak waartoe u ons gezalfd hebt met Christus, geroepen. Die speciale taak in deze wereld, om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn, een stad op de berg, een leven gewijd aan u. Heer, zo komen wij tot u omdat voor elkaar te vragen, zoals we hier in de kerk zijn. En ook voor degenen die met ons meeluisteren en meekijken. We mogen ook voor elkaar bidden in onze persoonlijke omstandigheden. Van verdriet, van pijn en moeite, van gemis. U kent ons, Heren, u weet wat er in ons leven omgaat. En zo mogen we ook voor meneer De Rooij bidden, die weer naar een verpleeghuis is overgegaan om verder te herstellen. Na een tijd van thuis te zijn geweest, korte tijd, bleek dat het toch niet mogelijk was om thuis te zijn. Gedenk hem, wees hem nabij en geef hem kracht en alles wat nodig is om te herstellen. Wij komen ook tot u om te bidden voor Jan de Gier, die komende donderdag een knieoperatie moet ondergaan. Wees hem en zijn vrouw nabij, zegen de artsen die hem zullen behandelen en geef ook uw zegen over de behandeling die hij ontvangt, de zegende operatie. En geef dat hij daardoor ook weer goed ter been zal kunnen worden, Heren. Schenk hem daarin ook uw zegen. We mogen ook tot u komen met onze dank. Danken dat de heer Henk van Vorst weer thuis mag herstellen nadat hij aan zijn heup is geopereerd. Geef hem ook alles wat hij daarvoor nodig heeft. Geduld en kracht om zo ook weer verder te kunnen herstellen. Dank u ook met Karsten van Riezen in Azië, die op 11 maart jongstleden zijn verjaardag mocht vieren. We danken u voor het nieuwe levensjaar, voor het levensjaar dat aan hem is toegevoegd, dat hij ook een nieuw levensjaar mag ingaan. En we bidden u, wees hem en zijn vrouw Irene nabij en schenk hun ook uw zegen in de bediening, in de taak waartoe u hen ook hebt afgezonderd. En zo mogen wij komen met onze gebeden voor ons persoonlijk, voor elkaar. Mogen we ook bidden voor de wereld waarin wij leven. De wereld waarin zoveel gebeurt, waarin zoveel krachten aanwezig zijn, zoveel stemmen klinken, zoveel woorden, zoveel verleidingen zijn. En we bidden u, o God, ontferm u over deze wereld. En laat het woord van de ene unieke profeet krachtig mogen doorklinken over het rond van deze aarde. En geef dat velen, ja kon het zijn allen, mogen leven van het offer dat deze unieke hoge priester, de Heer Jezus, heeft gebracht. En laten zo alle mensen, groot en klein, machtig of onmachtig, mogen leven, mogen leren leven, voor altijd leven, onder de heerschappij van Koning Jezus, Hij die de Christus is. Hoor en verhoor ons, in zijn naam alleen. Amen. Ons slotlied is lied 240 en we zingen daarvan alle versen. Lied 240, alle versen. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.